Goedemorgen. Het is voor mij een voorrecht deze morgen om in uw midden te zijn. De gemiddelde leeftijd is wat jonger als in de eerste dienst, denk ik. Mijn naam is Kees Kruijf. Als je wat meer wil weten over mijn op de tafels achterin leg, het blaadje vernieuwing. Wij doen evangelisatiewerk in Rotterdam. Kan je wel horen, hè? Israël zondag. Ik heb wat plaatjes. Ik geloof Israël is Gods tijdklok in het hele wereld gebeuren. Ik wil deze morgen een paar versen lezen. En ik lees uit de MBG-vertaling vanuit de profeet Ezechiël. En daar spreekt hij over de wederopstanding uit de dood aangaande het Israëlische volk. Ezechiël hoofdstuk 37 vers 1. De hand des Heren kwam op mij. En de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat was vol beenderen. En hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen. En zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, zij waren zeer door. En hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? Ezechiël, en ik zeide, Heere, gij weet het. Tot zover dit schriftwoord. Toen Ezechiël dit profeteerde, was Jeruzalem nog niet vernietigd als het ware door vreemde legers. Israël zondag. Ezechiël. Hij spreekt over het volk van Israël. En hij ziet dat enorme grote dal. En dan wordt er de vraag gesteld, kunnen deze beenderen herleven? En daar gaan we deze morgen wat over zien vanuit het woord van God. Ik heb Israëls geschiedenis heb ik weergegeven in een zevenarmige kandelaar, de menorah. En we gaan deze morgen snel spreken over zeven punten. Dat God, hij heeft Israël verkozen, de verkiezing, maar ook later de vervolging, de verblindingen van het volk. Ze hebben de Messias niet erkend, de verwachting, de vergadering, de verlossing en de vervulling. We beginnen met de verkiezing. Als wij kijken in Genesis hoofdstuk 12, dan zien we het volgende staan. De roeping van Abraham. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zegt God, zal ik vervloeken. En met alle geslachten des en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. De Heer die spreekt hier dat hij Abraham tot een heel groot volk zal maken. De Heere spreekt hier dat hij Abraham rijk zal zegenen en zijn naam groot zal maken. Nou, al duizenden jaren wordt de naam van Abraham geëerd door de drie monotheïstische goddiensten. De Joden, die vereren de naam van Abraham, maar wij christenen vereren de naam van Abraham, maar ook de moslims. En dan staat er ook, ik heb het u net gelezen, dat alle geslachten door die naam gezegend zullen worden. Wie zegent, wie dat volk zegent, het gaat om Israël, zal gezegend worden. Maar wie vervloekt, hij zal vervloekt worden. We hebben vandaag 1 oktober, Israëlzondag. Maar ik geloof, bij ons christenen moet Israël iedere dag in ons hart zijn. De Bijbel roept ons op om te bidden voor het volk Israël. Want Israël is onze oudste broeder. De Bijbel is eigenlijk Joods. Onze verlosser Jezus Christus, hij is een Jood. Door het geloof in Christus Jezus, zegt de Bijbel, zijn wij kinderen van Abraham. En God, hij heeft Abraham verkozen, hij heeft een verbond gesloten. En uit Abraham is natuurlijk het Joodse volk voortgekomen. En weet u, dat verbond houdt niet op. Want dat verbond wat God sloot met Abraham is een eeuwigdurend verbond. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mijn en uw nageslacht, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan uw nageslacht het land waar gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Canaan, Israël, tot een altoos durende bezitting geven. En ik zal u tot een God zijn. Nou, de hele wereld en ook de leiders, die maken zich druk over de landsgrenzen van Israël. Maar ze moeten eigenlijk deze tekst lezen. God, hij heeft Abraham het land beloofd aan zijn volk. Daar kunnen we heel veel over zien vanuit het woord van God. Maar de verkiezing. Maar helaas is er ook een vervolging gekomen. En waarvoor een vervolging? Het is gewoon zo, als Israël God gehoorzaamde, er was de zegen, als daar de tempel was en er werden offers gebracht, dan was God in hun midden. Maar de Bijbel die zegt ook op heel veel plaatsen, Israël was vaak ongehoorzaam aan God. En ze gingen de afgoden dienen. Ik zal deze morgen die teksten allemaal maar niet lezen, want ik weet de tijd gaat hier snel. Maar u kan het op vele plaatsen lezen in Deuteronomium. We zien ook dat de 12 stammen van Israël, dat het in twee is gescheurd. De twee stammen zijn naar het zuiden getrokken, naar Juda. Maar de 12 stammen van Israël zijn weggevoerd naar Babel. En die zijn er als slaven geweest. We zien dat daar steeds de tempel was, de eerste tempel. Die is gebouwd door David. God had hem daar de inspiratie voor gegeven. Maar David kon hem niet bouwen, want David was een krijger. Hij had bloed in zijn handen. En Salomo heeft de eerste tempel gebouwd. En God woonde tussen het volk, maar ook vaak verwoest, weer opgebouwd. Maar in de tijd van de Heere Jezus heeft Herodes de tempel ook weer opgebouwd. En was in de tijd van Jezus. Maar het volk was ongehoorzaam. En toen heeft Jezus ook gezegd, er zal geen steen op de ander gelaten worden over de tempel. De tempel zal afgebroken worden. Nou, wat is er gebeurd met de tempel van Herodes? 70 na Christus, de Romeinen, Titus, zij hebben de tempel verwoest. Helemaal verwoest. En de Joden hadden geen plaats meer om God te aanbidden. En ze zijn 70 na Christus terechtgekomen in de diaspora. En ze zijn als het ware over de hele wereld verspreid. En overal komen Joodse mensen tegen. En de Joden die zijn eigenlijk de alle tijden enorm vervolgd geweest. Hier zien we ook de Titusboog in Rome. En voor Titus, die grote generaal, hebben ze in Rome een boog gebouwd. En Titus had ook de menoren uit de tempel en andere attributen meegenomen. En daar hebben ze dus de Titusboog van gemaakt. Waar de tempel heeft gestaan, op de Tempelberg, daar staat nu dit ding. De Dome of the Rock, die gouden koepel. Iedereen vindt hem mooi, en elke reisgids zie je hem, maar er hoort natuurlijk de tempel te staan. Wij kunnen ons deze morgen afvragen, waarvoor is juist Israël, het volk van God, door alle eeuwen heen zo vervolgd? Nou, ik denk het heeft met het volgende te maken. Ik geloof, God, hij heeft twee knechten. De eerste knecht is Jezus Christus. Want er staat ook in de Bijbel in de Handelingen: zie mijn knecht die ik verkoren heb, mijn geliefden in wien ik mijn ziel een welbehagen heeft. God heeft zijn Zoon Christus Jezus verkoren als zijn knecht. Maar we kunnen ook op vele plaatsen lezen in het woord van God dat God zegt: gij zijt mijn knecht, Israël, in wie ik me zal verheerlijken. Wat is er gebeurd met de eerste knecht? Satan heeft hem willen vernietigen. Doden aan een kruis. En Satan die dacht: hé, nou heb ik alle macht. Maar toen Jezus aan het kruis hing, toen heeft hij het uitgeroepen, toen hij hing tussen de hemel en de aarde. En het waren maar drie woorden: het is volbracht. Christus Jezus, hij behaalde de overwinning op Golgotha. Hij heeft het zondeprobleem opgelost. En de Bijbel zegt: hij heeft alle overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld. En hij heeft zo over hen gezegevierd. Halleluja. Jezus is overwinnaar. Maar nu die tweede knecht, Israël. Als slaaf in Egypte. Uitgeleid vanuit Egypte. Ze hebben 40 jaar lang door de woestijn getrokken. Tempels gebouwd. Vernietigd. Geen plaats meer om te offeren. 70 na Christus, de diaspora. Ze waren onder de dictatuur van de Romeinen. Maar wat hebben ze allemaal niet meegemaakt, dit volk? Later onder de Byzantijnen, onder de Arabieren, onder de kruisvaarders, die hebben huisgehouden daar, onder de Mamelukken, onder de Turken, onder de Britten. En laten we niet vergeten de hel van de middeleeuwen. De inquisitie, de holocaust, de vernietigingskampen van Nazi-Duitsland. Meer dan 6 miljoen Joden zijn er omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En ik organiseer ook groepsreizen naar Israël. En als ik dan met groepen door Israël trek, en we komen daar in Yad Vashem, dat is een gedenkplaats, dan kan ik het niet droog houden. En als we dan bedenken dat er meer dan 1,5 miljoen kleine kinderen, Joodse kinderen, om zijn gebracht door Nazi-Duitsland, het is niet te bevatten. Israël, mijn knecht, in wie ik me zal verheerlijken. Weet je, ik geloof dit. In al hun benauwdheid was God ook benauwd. In al hun ellende heeft God geweend. Maar hij kon niet anders. Ongehoorzaamheid. De diaspora. Maar in de diaspora is het Joodse volk niet ten onder gegaan. In ballingschap, waar Israël verkeerde, bleef Israël Gods knecht. En er zijn aan de dag van vandaag heel wat kerken en ook gelovigen die zeggen: ja, God heeft afgedaan met zijn volk. Want Israël heeft gezondigd. Nou, als dat zo zou zijn, dan zou God ook afgedaan hebben met zijn gemeente, met u en met mij. Want in de gemeente aan de dag van vandaag is er ook lauwheid, kouheid en dorheid en wereldsgelijkvormigheid. Maar weet je, ik hou van hetgeen waar God zijn handen op heeft gelegd. En dat is het volk Israël. En weet je, als ik ben met groepen in Israël en we lopen door de oude stad van Jeruzalem en ik zie daar die orthodoxe Joden lopen in het zwart met die pijpenkrullen, dan klinkt er in mijn hart halleluja. Want dan denk ik, jullie zijn allemaal Gods wonder. Alleen ze hebben het misschien zelf nog niet in de gaten. Want voor hun moet de Messias als het ware nog komen. Het is geweldig fijn dat we deze morgen Israël zondag hebben. En ik vind het geweldig fijn dat ik in ieder van jullie, van u mag oproepen om een troost te zijn. De Heer zegt, troost mijn volk. De Heer zegt deze morgen, bid voor de vrede van Jeruzalem. Want laat me niet vergeten, God zegt, het is mijn oogappel. En je oogappel is het teerste plekje van je hele lichaam. God zegt, het is mijn oogappel. De verblinding. Als je in Israël bent en je praat met de orthodoxe Joden, en je zou praten over Jezus, over de Messias, dan zeggen ze, die moet komen. Onze Jezus, onze Messias, helaas, die erkennen ze niet. Want we kunnen dat ook lezen in de Bijbel. En Jesaja, die spreekt er ook over. En ze zijn verblind. En daardoor kunnen ze niet zien. En hun hart is verhard. En daarvoor kunnen ze zich niet bekeren. En daardoor kan God ze ook niet genezen. Maar de Heere God, die zal die blindheid wegnemen. En ze zullen dadelijk de Messias gaan erkennen. Want weet je, er is ook dadelijk een verwachting. Een geweldige verwachting. Want zoals het is, zo zal het zeker niet blijven. Ik wil deze morgen weer met u lezen uit Ezechiël. En dan lees ik vanaf het 12e vers. En dat spreekt over verwachting. Daarom profeteer en zeg tot hen. Zo zegt de Heeren, zie, ik open uw graven. En ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen. O mijn volk. Verwachting. De Heer zegt, het volk gaat leven. En komt tot leven. En de Heere zegt, ik zal ze terugbrengen naar het land wat ik aan mijn vriend, aan mijn knecht, aan Abraham heb toegezegd. Want ik heb een eeuwigdurend verbond met hem gesloten en dat kan niemand verbreken. Weet u, Israël heeft alles te maken met de komst van de Heer Jezus. En ik geloof, lieve vrienden, het allergrootste gebeuren van alle tijden staat voor de deur. En dat is de komst van de Heer Jezus. Hoort u mij? Het grootste gebeuren van alle tijden staat voor de deur. En dat is de komst van de Heer Jezus. En ons wachtwoord behoort daarom ook te zijn, Maranatha. Kom, Heer Jezus. Wanneer komt de Heer Jezus? De discipelen vroegen dat ook. Toen hij op de Olijfberg was, toen vroegen ze aan de Heer Jezus, meester, wanneer gaat het gebeuren dat u uw koninkrijk gaat stichten? Ze dachten, hé, Jezus, die wordt de koning over Israël, en wij als discipelen, wij zullen wel een goede positie in het koninklijke paleis krijgen van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus, hij heeft gezegd, let op de tekenen der tijden. Want je zal horen van oorlogen. En je zou bij jezelf kunnen denken, we hebben pas de Tweede Wereldoorlog gehad, nu is het wel klaar. Maar de wereldleiders, zij maken zich weer klaar voor de strijd. Denk aan Noord-Korea. Denk aan Iran, die ook bezig is met een ontwikkeling van een atoombom in het Midden-Oosten. Weet u, we zijn op weg naar Armageddon, waar de Bijbel over spreekt. Die grote, grote eindstrijd. Maar die Heer Jezus heeft ook gezegd, je zal horen van aardbevingen, van pestziektes, van hongersnoden, van vreselijke dingen die er gebeuren op aarde. En hij heeft er ook achter gezegd, dit is dan maar het begin van de weeën. Wij in Nederland leven hoogconjunctuur. Vele jaren geleden zijn we geland op de maan. Maar er zijn nog miljoenen mensen die niet te eten hebben en die sterven. En er zijn honderden miljoenen die geen eens normaal goed drinkwater hebben. En in zo'n wereld leven wij. En de Heer Jezus heeft gezegd, ook aardbevingen. Wat hebben we kort geleden weer niet meegemaakt met Irma en Maria. Die orkanen. En we leven in een verschrikkelijke tijd. Van liefdeloosheid, van haat, van agressie. Het woord van God zegt, het zal zijn zoals in de dagen van Noach. We staan voor een onuitblusbare wereldbrand. Met onbedwingbare vlammen. Maar ik liet ook in die menoren zien dat we uit mogen zien met verwachting. Want ook in Matteüs 24, daar kunnen we het lezen, Matteüs 24. En dan lees ik u vanaf vers 32. Matteüs 24, 32. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer ze hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. De vijgenboom wordt in het woord van God vergeleken met Israël. En er wordt er gesproken, de winter is voorbij en de zomer zal komen. En dat heeft te maken met de komst van de Heer Jezus. Weet u, dat staat voor de deur. De staat of Israël is geboren. Want Ben-Gurion, een groot leider van Israël, hij was 14 mei 1948 was hij in Genève voor de Verenigde Naties. 1948, ouder onder ons, die hebben dat meegemaakt. En toen is Israël uitgeroepen tot een staat. En Israël leeft weer. Israël leeft. En we zien dat de Joden eigenlijk weer terugkeren naar het land Israël. De vergadering, nummer 5 van de menorah, de vergadering. Want we kunnen ook dan in Ezechiël hoofdstuk 37 lezen, vers 9. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedode, die dorre doodsbeenderen, blaas erin, zodat zij herleven. Dorre doodsbeenderen. Uit de vier windstreken. Komen thuis. Blaas erin. Zodat ze herleven. Wat we momenteel ook zien in Israël. Ze moeten nog tot leven komen. Maar de beenderen komen terug vanuit de diaspora. 70 na Christus, u weet wel, verspreid over de hele wereld. Ze komen terug uit de diaspora. En er komen spieren en er komt vlees overheen. Want Israël leeft. En de gevallen hut van David, de scheuren worden gedicht. God brengt een keer in Israël. Steden worden herbouwd. De heuvels druipen voor jonge wijn. De Heere zegt, ik heb mijn volk daarin geplant en niemand kan ze daar uitrukken. Weet u, in de Bijbel kan u op vele plaatsen lezen dat God, dat hebben de profeten gesproken, dat God zijn volk terug zou brengen. En dat kunnen we elke dag zien gebeuren. Ik geef maar even een tekst, dat is Jesaja 43, de versen 5 en 6. En daar staat ook heel duidelijk. En er staat ook heel duidelijk, vrees niet, zegt de Heer, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef, en tot het zuiden, hou nu terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Nou weet u, in 1948, toen Israël uit werd geroepen tot een staat, toen kwamen er wankele bootjes. En die kwamen aanvaren in Haifa. En de Joden die gingen daar het land. En ze kwamen terug uit de diaspora. Uit oost, uit west, uit noord en uit zuid. En als wij nu zouden gaan naar Airport Ben Gurion, het vliegveld bij Tel Aviv, dan zie je ze niet meer komen met wankele bootjes, maar dan komen die hele grote Boeings met Joden uit Amerika, maar ook uit Afrika, uit Rusland. Ze komen van de vier windhoeken en ze landen en ze kussen de grond en ze zijn thuis. De Heer, hij brengt zijn dochters en zijn zonen van verre thuis. De profetieën gaan in vervulling. En dat lees je niet in de kranten, maar als je bent op die luchthaven, dan kan je het aan alle kanten zien. De profetieën gaan in vervulling. En dat is iets geweldigs. Dat is geweldig om mee te maken. Ik heb het in de eerste dienst ook al gezegd. Ik ben zelf ook een deel van die profetie. Want wat zien wij in Zacharia hoofdstuk 8 staan? En dan lees ik u vanaf vers 4. Een profetie van Zacharia. Vele honderden jaren voor de komst van de Heer Jezus heeft hij dat geprofiteerd. Maar aan de dag van vandaag gaat het in vervulling. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Ik liep een keer in de oude stad van Jeruzalem op zo'n plein. En ik had een bets op en er stond op kruif. Kan ik ook niks aan doen, zo heet ik. En die Joodse jongetjes die waren daar aan het voetballen. En ze zagen die bets, kruif, kruif, Ajax, Ajax. En ik was nog een beetje jonger als nu. Ik kon niet verder, maar ik moest met hun voetballen. Want ze denken, we moeten kruif erbij hebben. Dan zullen we wel winnen. Maar we hebben niet gewonnen, want we hadden verloren. Maar lieve mensen, dit. En voor 1948 was het niet mogelijk. Want het was Jeruzalem bezet door de Jordaniërs. Maar de profetieën gaan in vervulling. God herstelt zijn land. God, hij herstelt zijn volk. Hij brengt ze terug. We kunnen het met onze eigen ogen zien. Het is zo heel duidelijk. Verlossing. De Heer die is bezig om zijn volk te verlossen. Hij haalt de bedekking weg en hij brengt leven in de beenderen. Verlossing. Maar ook de vervulling. En dat is mijn laatste punt. Dan gaan we weer eventjes terug naar Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 37 en dan lees ik u vers 14. Ezechiël hoofdstuk 37 vers 14. En dan zegt de Heer, dus die beenderen die allemaal dood waren in dat dal, wat Ezechiël zo zag, die komen terug, spieren, vlees. Maar dan zegt de Heer in vers 14, ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heeren het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. En ik zal mijn aangezicht, zegt God, niet meer verbergen wanneer ik mijn geest over het huis Israël uitgestort heb, luidt het woord des Heeren des Heeren. Verlossing. Kunnen deze beenderen leven? Kunnen deze beenderen leven? De hele wereldbevolking zegt nee. Maar God zegt ja. Wereldleiders zeggen nee. Maar God zegt ja. Alle Arabische landen zeggen, loop Israël de Middellandse Zee in. Dood het volk. Maar God zegt, het is mijn volk. De duivel zegt, dood alle Joodse mensen. En hij heeft het eigenlijk haast. Maar nee, God zegt, mijn volk zal leven. En weet je, Iedereen kan tegen zijn. Maar God zegt, het is mijn volk. Het zal leven. Ik zorg voor mijn volk. En dat is een geweldig iets wat we mogen zien in deze tijd. Ik geloof, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, voor deze wereld is er geen enkele hoop. Maar voor Israël is er alle hoop. Israël is Gods wonder. En de profetieën gaan in vervulling. Amen. Ik wil vragen de helpers die willen helpen, of die uitgenodigd zijn om te helpen bij het avondmaal, om die naar voren te komen. Het is geweldig dat we met elkaar ook de maaltijd van de Heer mogen vieren. Ik had eigenlijk net nog twee teksten, maar ik denk, het is tijd, ik moet stoppen. Maar we hebben nu het avondmaal, dus dan kan ik deze teksten wel eventjes noemen. Staat ook opgetekend in Matteüs. En ik denk, deze teksten, die gelden voor u en voor mij. Die gelden voor ons. En we gaan nu met elkaar de dode heren gedenken, het avondmaal vieren. Ik denk, dan is het ook belangrijk dat we onszelf in deze onderzoeken. Dat we zeggen, ja Heer, ik ben klaar voor uw komst. Maar ik ben ook klaar om deel te hebben aan uw lijden, zodat ik ook deel mocht hebben aan uw verheerlijking en aan uw opstanding. Maar er staan in Matteüs 24 nog twee teksten. En dan staat er eigenlijk, en dat heeft te maken met de komst van de Heer Jezus. Waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nacht waakt de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Broeder en zuster, vriend en vriendin, daarom wees ook gij bereid. Je moet klaar zijn, bereid zijn voor de komst van de Heer Jezus. Want op een uur dat je het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, joh, dan en dan komt de Heer Jezus, maar dat kunnen ze niet weten. De engelen weten het niet. De Zoon weet het niet, alleen God de Vader weet het. En we moeten niet rekenen, maar u moet klaar zijn. Nou, ik denk als u klaar bent om de Heer Jezus te ontmoeten, dan ben u ook klaar om het avondmaal te vieren. Ik wil een zegen bidden over het lichaam, over het brood. Dank je wel, God en Vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van uw volk Israël. Maar dank je wel dat wij door Christus Jezus ook uw kinderen mogen zijn. Dank je wel, Heer, dat we deze morgen ook deel mogen hebben aan uw lijden. Dat we uw dood mogen gedenken. Dat we mogen gedenken, Heer, dat u dat heeft gedaan voor ons. Vader, ik wil ook bidden, als we met elkaar ook het avondmaal gebruiken, laat het dan ook mogen zijn tot versterking voor degenen die misschien ziek zijn, voor ons lichaam. Heer, laten we er ook kracht uit mogen putten. En dank je wel dat we dit ook mogen vieren, de maaltijd van u, totdat u komt, in uw naam. Ik zegen zo het brood, in de naam van Jezus. Amen. Amen.